Het meesterplan. Boutje ging in de blauwe stoel zitten en dacht na. Dit ging moeilijk worden. Heel, heel moeilijk. Jeanne had gelijk. Ze kwamen natuurlijk nooit zomaar binnen bij die gevangenis. Dat was onmogelijk. Er was een bewaker, een slagboom en een stevige, dikke deur. En er hingen overal camera's. Even denken. Vanuit de lucht op het dak landen. De toren was zo ongelooflijk hoog. Je kon een touw laten zakken vanaf de maan. Dan kwam je misschien in de buurt. Met een helikopter zou het wel lukken, maar ja, die hadden ze dus niet. Of moesten ze een tunnel graven, heel diep onder de grond en zelfs onder het water door. Boutje zou een graafmachine moeten maken. Eentje die zelf mee onder de grond ging. Moeilijk. Peinzend en piekerend liep hij rondjes om de rommelberg heen. Hij ging zitten, staan en weer lopen. Soms liep Ali een stukje mee om daarna vrolijk weg te huppelen. Boutje had het nauwelijks in de gaten. Hij had het te druk met de belangrijkste klus van zijn leven, Ed bevrijden. Sissy was intussen klaar met lunchen. Af en toe hoorde Boutje haar praten tegen een klant of tegen Jeanne. Maar hij had al zijn aandacht nodig voor de grote vraag. Hoe komen we in die gevangenis? Hoe krijgen we Ed vrij? Linksom, rechtsom, bovenlangs, onderlangs, desnoods dwars erdoorheen. Hij was toch de jongen die alles kon verzinnen? De jongen die alles kon maken? Nou dan, denken Boutje, denken. Hij tekende, gumde, tekende en gumde. Een hele tijd later kwamen Jeanne en Sissy naar hem toe. Boutje, ik heb mijn Barbiepoppen meegenomen. Ze liggen in je werkplaats. Je mag hun kleren gebruiken voor de tuinkabouter van die dame, zei Sissy. Boutje moest lachen, maar dan staan jouw poppen in hun blootje. Geef niet, ik speel het toch nooit mee, antwoordde ze. Jeanne en ik hebben net de bloempotten gevuld met bloeiende planten. Die mocht ik hebben van onze tuinman. We hebben ook de kistjes omgedraaid. Er is nu dus een etalage aan de buitenkant van de winkel. En trouwens, we hebben ook een leuk idee voor Jeanne. Ze was ineens stil. Hé, je hoofd is helemaal rood. Schaam je je ergens voor? Vroeg ze verbaasd. Nee, ik heb heel hard nagedacht, zei Boutje, maar het is me gelukt. Ik weet hoe we in de gevangenis kunnen komen. Onmogelijk, mompelde Jeanne, maar Boutje ging verder. Hij pakte een dikke zwarte stift van Sissy en begon zijn plan te tekenen op de zijkant van een grote kledingkast. Zo ziet de gevangenis eruit, begon hij. Jeanne en Sissy zaten vol aandacht te luisteren, net als brave schoolkinderen in de klas. De bewaker lokken we weg met een geurverspreider, begon Boutje. Ik ga hem straks maken. Het enige wat ik dan nog nodig heb is een appelflap. Sissy stak haar hand op. Check, wij hebben thuis appelflappen in de gebaksdiepvries. Zei je nou geurverspreider? Vroeg Jeanne. Ja, dat is een warme appelflap op wieltjes, legde Boutje uit. Erachter zet ik iets dat wappert. Een waaier of een ventilatortje. Interessant, zei Jeanne. Boutje wees naar de tekening op de kledingkast. De slagboom komt straks aan de beurt. Eerst even nummer 4, de dikke groene deur. Boutje wees hem aan. Hiervoor gebruiken we ons belangrijkste geheime wapen. Hij liep naar een diepvrieskist die hij rechtop had gezet. Stel je voor dat dit de deur is. Jeanne en Sissy knikten. Toen trok Boutje een plank uit de grote kast. Oh ja, natuurlijk, fluisterde Sissy. Rambo, plank, riep Boutje. Onmiddellijk kwam Rambo in actie. En hij had er zin in, dat was duidelijk. Hij stormde de berg af en raasde in de hoogste versnelling naar de plank toe. Kop omlaag, horens recht vooruit. Op het laatste nippertje trok Boutje de plank weg. Nou, je begrijpt het al. Rambo ging dwars door de diepvries heen. Hij moest zelfs even wrikken om zijn kop er weer uit te krijgen. Het is niet te geloven, fluisterde Jeanne vol bewondering. Goed gedaan, Rambo, zei Boutje. Langzaam liep hij naar hem toe en hij aaide over zijn snuit. Die was verrassend zacht. Rambo had horens van beton, maar zijn neus was zo zacht als het buikje van Ali. Dus dan zijn we binnen de poort. En daarna, vroeg Sisi. Oh ja, verder met het bevrijdingsplan. Punt 5. De bewakingscamera's. Boutje wees ze aan. Ons volgende geheime wapen kan vliegen. Heb je een drone gemaakt? Riep Sisi. Een soort van, antwoordde Boutje. Hij kan alles, echt alles, fluisterde Sisi tegen Jean. Boutje kuchte een paar keer en begon toen te zingen, veel zachter dan anders. Dat kwam omdat hij verlegen was. Ondertussen keek hij om zich heen. Zijn hart bonste van spanning. Deze stap moest lukken, anders kwamen ze nooit langs de camera's. Maar er gebeurde niets. Ik sta voor gek, dacht Boutje. Huilt hij? Hoorde hij Jean vragen. Ik denk dat hij zingt, antwoordde Sisi. Boutje zong dapper door. Toen het lied klaar was, zaten Sisi en Jean stom verbaasd naar hem te kijken. Ga nou maar weer verder met je plan, Boutje, zei Sisi. Wacht even, nog één keer, zei Boutje. Hij moest met meer gevoel zingen, echt vanuit zijn hart. Dan zou het wel lukken, hup! Ze vonden hem nu toch al raar. Hij ging rechtop staan, schraapte zijn keel, haalde diep adem en brulde al zijn heimwee naar Ed de lucht in. Helemaal vanuit zijn tenen kwam het. Auw! Boutje zag dat Sisi en Jean nu bezorgd naar hem keken, maar hij hield vol. Na een tijdje zongen Ali en Rambo ook mee, allebei uit volle borst. Ze waren bijna aan het einde van het lied. Het tweede geheime wapen werkte dus niet. Boutje moest iets anders verzinnen voor de bewakingscamera's. Misschien inderdaad verder werken aan een drone. Of een vlieger. Een vlieger, ja, dat kon ook. Maar precies op het moment dat hij dat dacht, zag hij Sisi's hoofd draaien. Van links naar rechts en van boven naar beneden. Ze stootte Jean aan en wees omhoog. En ja hoor, daar was de kleine gele drone. Elvis de Kuifkanarie. Zijn vliegshow was nog mooier dan de vorige keer. Tjonge, jonge, wat sloofde hij zich uit, zeg. Drie dubbele salto's, loopings ondersteboven, duikvluchten. Het lied was klaar. Boutje bleef doodstil wachten en toen voelde hij de zachte landing van Elvis boven op zijn hoofd. Is dat... Sisi kneep haar ogen tot spleetjes om het beter te kunnen zien. Is dat Elvis? Ik kan mijn ogen niet geloven, mompelde Jean. Dus dat probleem is ook opgelost, zei Boutje trots. Elvis fladdert net zo lang rond totdat al die camera's op hem gericht zijn. Dan schiet ik er snel langs met Rambo, die beukt de deur open. Ik ga de toren in en daarna ren ik alle trappen op totdat ik helemaal boven ben bij de cel van Ed. En daar kom ik bij het laatste probleem. Hoe krijg ik zijn deur open? Maar ik dacht, hij keek naar Jean, die deuren, die hebben toch altijd een raampje met tralies? Met mijn domme kracht kan ik die uit elkaar buigen. Ed kruipt er doorheen, ik trek hem verder naar buiten en klaar is Kees. We rennen naar beneden, dezelfde weg terug. De skelter staat startklaar, gas geven en wegwezen. Het bleef stil. Als ze het een slecht plan vinden, ga ik alleen, dacht Boutje, samen met Ali. Het duurde een tijdje voordat Jean en Sisi het echt goed begrepen. Toen werden ze enthousiast. Jean gaf zelfs een applausje. Mijn complimenten, het is een meesterlijk plan, zei hij. Boutje werd er verlegen van. Hij wilde wel een buiging maken, maar zit Elvis nog op mijn hoofd, vroeg hij. Jazeker, heel rustig, alsof hij op zijn nestje zit, antwoordde Jean. Sisi stak haar hand op. Dus Elvis doet zijn vliegshow als jij zingt, maar hoe kun je dan naar binnen rennen? Ah ja, niet aan gedacht. Ik wil niet opscheppen, maar ik kan dus zelf ook heel goed zingen. Jean glimlachte. Ik neem die taak graag van je over.
Mooi zo, dacht Boutje.
Je moet het wel lang volhouden, Jean. Zodra jij stopt, houdt Elvis op met vliegen, zei hij.
Jean knikte. Ik zal zingen als een nachtegaal. Laat dat maar aan mij over.
Maar nu nog iets over de deur van Ed.
Hij liep naar een kast en tekende daar de deur van een cel op.
Er zit dus geen raampje met tralies in, zei hij.
Wat moesten ze dan doen? Rambo mee naar boven nemen, zodat hij die deur ook kon inbeuken?
Is er een ruimte voor Rambo om een aanloopje te nemen daar boven, vroeg Boutje.
Moment, ik ben nog niet klaar.
Jean draaide de kast en maakte op de schone kant een nieuwe tekening. Hier zit de bewaker die de camerabeelden in de gaten houdt. Als het goed is, ziet hij dus alleen Elvis fladderen. Die bewaker hoort niks, want hij heeft altijd een koptelefoon met harde dreunmuziek op zijn oren. Naast hem hangt de sleutelkast. Daar moet je zijn voor de sleutel van de cel van Ed.
Ook weer opgelost, dacht Boutje.
En dan heb ik nog een vraagje, zei Jean. Hoe krijgen we Rambo bij de gevangenis?
Boutje dacht na. In de skelter? Nee, daar was hij veel te groot en te zwaar voor.
Een plank achter de skelter binden?
Nee, Rambo rende harder. Hij zou de plank en ook meteen de hele skelter aan diggelen beuken.
Laat mij maar even, zei Sissy toen.
Ze liep naar Rambo en keek hem recht in zijn ogen.
Laag!
Langzaam zakte hij door zijn poten, alsof ze op een knopje had gedrukt.
Good boy, zei Sissy.
Ze zette een krukje tegen hem aan, stapte daarop en klom heel gemakkelijk op zijn rug.
Staan!
Hij deed het meteen.
En loop maar, zei Sissy.
Daar ging Rambo. Door zacht aan zijn horens te trekken, kon Sissy hem naar links en naar rechts laten lopen. Het was net alsof ze op een motor met een hoog stuur zat.
Nog even dit. In de toren is het pikdonker dag en nacht, zei Jean.
Boutje knikte. Zaklamp mee dus. Ik zet wel een koplamp op mijn hoofd.
Ze waren even stil, toen stond Boutje op. Ik ga om te beginnen een geurverspreider maken. En ik ga het lied instuderen.
Het klonk nog niet eenvoudig wat je daarnet deed.
Jean schraapte zijn keel.
Ik loop gauw naar huis om een appelflap te halen en dan kan die vast ontdooien, zei Sissy. Wanneer gaan we?
Het is eigenlijk het beste om het 's nachts te doen. Dan zijn er veel minder bewakers, zei Jean.
Boutje keek naar Sissy.
Als alles lukt, zie jij Ed dus morgenochtend.
Hoezo? Ik ga mee hoor, zei ze. Ik zet gewoon de wekker. Hoe laat vertrekken we?